Het nabije Westen van 26 november 2022. Het is God geklaagd dat de ernst van de klimaatverandering nog altijd niet is doorgedrongen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de temperatuurstijging niet tot 1,5 graad beperkt blijven, al blijft men naar eigen zeggen wel vasthouden aan dat doel. Wat zo goed als uitgesloten is, aangezien de stijging op verschillende plaatsen in de wereld nu al 3 graden bedraagt. Sommige landen, zoals China, zullen de piek van de uitstoot van broeikasgassen pas in 2030 bereiken. Pas vanaf dan kan er van een vermindering sprake zijn. India, 's werelds derde grootste uitstoter van broeikasgassen, haalt meer dan de helft van zijn energie uit steenkool. Het is onmogelijk om dat op korte termijn te verminderen. Daarom houdt het land vast aan zijn doel om pas tegen 2070 klimaatneutraal te zijn. En zelfs dan zijn er twijfels of dat wel zal lukken. Andere landen doen dan weer veel te weinig om de uitstoot terug te dringen. En niet te vergeten, de olieproducerende en de Afrikaanse landen zullen niet zomaar in de klimaatwensen van het Westen meegaan. Enige vooruitgang is er alleen over het principe dat arme landen, die nauwelijks bijdragen aan de uitstoot, maar er wel de zwaarste gevolgen van dragen, gecompenseerd moeten worden. Maar rijke landen met de VS op kop vrezen dat ze ook juridisch aansprakelijk kunnen gesteld worden voor hun historische verantwoordelijkheid. En dus mag gevreesd worden dat het hele schadefonds dat daarvoor zou opgericht worden niet meer zal zijn dan een schaamlapje, een doekje voor het bloeden. Het bedroevende resultaat van de klimaattop, enkele dagen na het beëindigen ervan wordt er zelfs haast niet meer over gesproken, wordt het best samengevat en becommentarieerd door Lecter in de Standaard met een cartoon. Zegt de ene tegen de andere: we gaan de wereld niet redden. Waarop de andere repliceert: maar ze krijgt wel een schadevergoeding. Klimaatactivisten besmeuren kunstwerken en lijmen er zich aan vast. Privéjets worden geblokkeerd. Op dat laatste na is er toch een soort burgerlijke ongehoorzaamheid die veelal niet positief wordt onthaald. Zo vroeg de rechtse en uiterst conservatieve Joren Vermeers, in een vorig leven nog even woordvoerder van N-VA, zich af wat het volgende zou zijn. Een rituele zelfverbranding of een nieuwe Bader-Meinhof-groep. In een gesprek met de Standaard geven Jolien Paleman van Extinction Rebellion en Aviel Verbrugge van Scientist Rebellion tekst en uitleg. Ik neem daar één passage uit, eentje waar ik volledig achter sta. Paleman vindt de uitspraak van Vermeers bij de haren getrokken. Het handvest van Extinction Rebellion benadrukt het principe van geweldloos verzet in de geest van Martin Luther King en Mahatma Gandhi. Natuurlijk stellen we onszelf continu de vraag hoe radicaal acties mogen zijn. Dat is het activistendilemma. Hoe radicaler ze zijn, hoe meer aandacht ze krijgen en hoe meer ze in de hoofden van mensen spelen. Hoe denk je dat het vrouwenstemrecht er is gekomen? Of dat de apartheid is afgeschaft? Niet omdat het van bovenaf cadeau gedaan is. Er is voor gestreden. Die burgerlijke ongehoorzaamheid die wij ook hanteren bij Extinction Rebellion is daar belangrijk in geweest. Daarom vind ik het kwalijk dat de 3 activisten die zich vastplakten aan het meisje met de parel beschouwd worden als criminelen. Aviel Verbrugge voegt daaraan toe: de echte criminelen zitten ergens anders, in de fossiele industrie. Burgerlijk ongehoorzaam zijn betekent dat je ervoor kiest om jezelf buiten de wet te plaatsen, stelt de interviewer. Antwoord van Verbrugge: dat is niet voor ons eigen belang. Ik denk dat je een aantal normen en ethische principes hebt die boven wetten staan. Paleman vult aan: legaal is niet hetzelfde als legitiem. Waarop Verbrugge: als burger heb je de morele plicht om je te verzetten tegen een groot onrecht. Een mening die ik zonder meer deel. Na de doortocht van de wereldberoemde architect Daniel Liebeskind en Annick de Ridder, Antwerpse schepen van ik weet niet wat allemaal, maar al zeker van stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium in de afspraak van woensdagavond, liet die tweede zich duidelijk kennen als voorstander van het soort spektakelarchitectuur die Liebeskind voor de boerentoren in gedachten heeft. Nochtans had ze eerst handig de valstrik ontweken die Farideh Aguirre haar spande om te weten te komen in hoeverre de Ridder achter het project stond. De Ridder zat erbij of ze het allemaal zelf bedacht had. Ze glunderde bijna de hele tijd en was duidelijk enthousiast over het discours van de grote architect. Maar ze mocht en zou geen kleur bekennen, omdat dat in haar functie zou beoordeeld kunnen worden als partijdigheid. Het ging zoals meestal in dit soort discussies over iets historisch dat nu spektakel nodig heeft om klaar te zijn voor een glorievolle toekomst. En vergeet vooral niet, het gaat hier om een historisch gebouw in het centrum van de stad, waarover ook al controverse was toen het werd opgetrokken, dat nu bovendien in privéhanden is en dat desondanks niet omgevormd wordt tot een woontoren voor de Happy Few met dure hotels en of restaurants en dat de succesvolle ondernemer-eigenaar in al zijn gulheid als een de eeuwen trotserende cultuurtoren aan de Antwerpenaar, wat zeg ik, aan Vlaanderen, aan het land, aan de wereld wil teruggeven. Wees dus blij en zwijg, want het zou allemaal nog veel erger kunnen. Kortom, alweer veel gebakken lucht. Maar, zuste Annick de Ridder, daarmee de indrukwekkend dat het allemaal nog bijgestuurd of zelfs afgevoerd zou kunnen worden, iets dat ze duidelijk zelf niet geloofde, er is nog een lange weg te gaan. Er moeten nog heel wat instanties geraadpleegd worden, niet in het minst die instanties die iets te zeggen hebben over het patrimonium en over het erfgoed. En de brandweer moet ook zijn zegje hebben en mobiliteit moet er zich ook over uitspreken en er moeten nog zoveel vergunningen aangevraagd en goedgekeurd worden. Als het een omstreden bouwproject betreft, is dat laatste in een stad als Antwerpen meestal niet echt een hinderpaal. Ze zijn nu al volop asbest aan het verwijderen en daarna kan de heropbouw beginnen. Voor zover ik het ontwerp kan beoordelen, een ontwerp dat na een eerste blik bij mij onmiddellijk associaties opriep met de nieuwe toren die op Ground Zero in New York werd opgetrokken nadat de Twin Towers door een aanslag waren neergehaald, verdwijnt de zogenaamd iconische boerentoren helemaal in en onder de nieuwe aanbouw. Alleen aan de voorzijde, de kant van de meer, kan je de oorspronkelijke toren nog herkennen. Er is één lichtpuntje. Bart de Wever schijnt niet echt enthousiast te zijn over die mogelijke ingreep. Maar of hij daar straks een stokje voor wil steken, is niet zeker. Om nog even bij de N-VA te blijven, er was ook nog die opvallende uitval van Nabila Aïtaoud naar kunstenaars en beginnende kunstenaars die het schrappen van de projectsubsidies niet konden smaken, ondertussen al een paar weken geleden. Volgens haar was ze na die schrapping eigenlijk al op zoek naar een manier om startende kunstenaars te steunen. Niet volgend jaar, maar misschien in 2022. Dat is niet toevallig een verkiezingsjaar. Ze kon dat nog niet zeggen, voegt ze daaraan toe, omdat dat nog moest besproken worden binnen het Schepencollege. En dan valt ze uit naar degene die haar visie contesteerde. Letterlijk, het protest was buiten alle proporties. Dit heeft eerder een averechts effect op mij. Dat is een herkenbare reactie, maar zou, en al zeker in de politiek, in geen geval mogen spelen. Politici zijn niet in de politiek gegaan en worden niet door de belastingbetaler betaald om wraak te nemen als iets hen niet zint, maar om een beleid te voeren voor het welzijn van de gemeenschap. Het is wel een houding die opvallend veel voorkomt bij N-VA'ers. Als men tegen iets protesteert dat de partij per se wil doordrukken, dan krijgen de protestanten vaak te horen dat ze beducht moeten zijn voor represailles. Dat ga jij niet bepalen. We ontnemen uw subsidies, we zullen u vinden, dit zal niet zonder gevolgen blijven en zo meer. Ik herinner me gelijkaardige uitvallen van onder meer Lisbeth Homans en Bart de Wever. Noemde Karel de Gucht hen in 2008 al geen karakteriels? Het lijkt erop dat die typering nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Alles van waarde is weerbarstig, dat stelt ex-stadsdichter Lotte Dodion. Dit naar aanleiding van vragen die opdoken na het schrappen van de projectsubsidies voor beginnende kunstenaars door Schepen van Cultuur Nabila Aïtaoud. Een van de vragen was, wat is de return on investment van het stadsdichterschap? Lotte Dodion zegt daarover, alles van waarde is weerloos. Jarenlang vond ik dat een prachtig citaat van Lucebert, dat treffend vatte hoe kwetsbaar de dingen zijn die we waardevol vinden. Vandaag, met in willekeurige volgorde het stadsdichterschap aan gruzelementen, een energiecrisis, het klimaat in hoge nood, de nasleep van een corona-isolement, een oorlog in Europa en een wereldwijd opbod van het recht van de sterkste, wil ik dat citaat herschrijven. Omdat we ons de weerloosheid van het origineel niet meer kunnen permitteren. Ze geeft dan een aantal voorbeelden van wat poëzie in de praktijk aan echte waarde kan genereren, zonder dat een deel van die waarde economisch te meten is. De waarde van immateriële zaken zijn niet in geld uit te drukken. De tijd die men erin steekt, wordt dus over het hoofd gezien. Tegelijk blijft de originele uitspraak van Lucebert onverminderd geldig. Alles wat van waarde is, is weerloos. Dat mag blijken uit volgend bericht. Ik durf te bepleiten dat boeken de essentie bevatten van de meest waardevolle dingen in ons bestaan. Wat echt van waarde is, valt buiten de traditionele economie en moeten we op andere manieren gaan waarderen. Dat zegt Jeff Deutsch, manager van zowat de succesvolste en betere boekenwinkel van de Verenigde Staten. En dat lazen we in de Standaard ter Letteren van 5 november. De uitspraak, wat echt van waarde is, valt buiten de traditionele economie en moeten we op een andere manier gaan waarderen, dat geldt uiteraard niet alleen voor het boekenvak. Dat geldt voor zowat alles in dit leven. Wat men niet in geld of winstcijfers kan of wil uitdrukken, telt niet mee. Vrouwen en iets sporadischer mannen, die omwille van de kinderen onbezoldigd het huis zouden doen, de gratis inzet van vele honderdduizenden vrijwilligers, het telt niet mee om onze rijkdom, tussen aanhalingstekens, ons bruto binnenlands product te berekenen. En onderschat dat niet. Volgens cijfers van 2019 van de Koning Boudewijn Stichting zou het in ons land gaan om bijna 900.000 vrijwilligers, waarvan bijna 750.000 in georganiseerd verband. Al zijn de cijfers niet eenduidig en kies ik hier de minimale cijfers, wat dus een zware onderschatting is van de werkelijkheid. Volgens dezelfde studie van de Koning Boudewijn Stichting presteerde die samen op jaarbasis bijna 143 miljoen uren, wat neerkomt op 2,4% van de betaalde arbeid. Om je een idee te geven, dat is 3 keer meer dan het betaalde werk in de landbouw en ligt in de orde van grootte van de sectoren financiële dienstverlening, informatie en communicatie en cultuur en recreatie. En dan vergeten we nog het vele werk dat in de kunstensector en de theaterwereld wordt verzet, waarbij eventuele subsidies enkel als een kostenpost worden gezien. En we vergeten ook hoe onderbetaald veel beroepen zijn, omdat ze zogenaamd geen winst opleveren, maar enkel als een kostenpost worden beschouwd. Hoe scheef getrokken zijn eigenlijk de maatregelen die genomen worden om de economie concurrentieel te houden? Hoe fout is de houding van de overheid tegenover de realiteit waarin de meeste burgers leven? Waarom wordt enerzijds gefocust op de verkeerde dingen? Ongevallen bijvoorbeeld leveren een verhoging van het bruto binnenlands product op. En worden anderzijds belangrijke dingen vergeten om het bruto binnenlands product, of dus de grootte van de economie, te berekenen? Lucebert wist het al. Alles van waarde is weerloos. De begroting bezorgt de regering koppijn en de Europese Commissie veegt de regering wel niet de mantel uit, maar is wel kritisch voor de Belgische begroting. Daarbij is dan niet eens rekening gehouden met het bedrag dat Eva de Bleker in haar begrotingsopmaak had meegeteld voor gederfde inkomsten uit de verlaagde BTW. De Croo vond dat helemaal niet nodig, want dat bedrag zou gecompenseerd worden door hogere accijnzen. Die kans blijkt nu dus, en bleek toen ook al, zo goed als onbestaande of op zijn minst zeer twijfelachtig. Dat de energieprijzen volgend jaar zo sterk zullen dalen dat een accijnsverhoging mogelijk is, wordt door vrijwel alle waarnemers onmogelijk geacht. De Croo gaf wel toe dat accijnsverhoging wellicht zeer geleidelijk en in schijfjes zal moeten gebeuren en dat er dus in 2023 geen volledige compensatie zal komen en dat daardoor dus het begrotingstekort hoger zal zijn dan de ingediende begroting. Ondertussen heeft hij dat ook met evenveel woorden toegegeven. En zodoende had Eva de Bleker hoogstwaarschijnlijk toch gelijk. Of het nu een tekort wordt van 33,5 miljard of van 35 miljard, wie maalt daar eigenlijk nog om? Zal ik het wagen, beste luisteraar, om het nog eens over Antwerpen Tramstad te hebben? Dat plan werd immers al ergens rond 2012 gelanceerd. We zouden eens wat gaan zien met dat openbaar vervoer hier. Vooral het tramnet, niets minder dan een revolutie zou het worden. En we hebben het dus gezien. De ene wijziging volgde na de andere, de ene nog slechter en minder doordacht dan de andere. Positief was het geenszins. Let echter op, deze keer ga ik wel iets positiefs over het Antwerpse deel van de lijn zeggen. Want wat ik in mijn vorige commentaren naliet, is de aandacht vestigen op het bijna ongebreideld diverse aanbod van trams in deze prachtige stad. Misschien geloof je het niet, maar Antwerpen heeft echt een ongelooflijk gevarieerd aanbod aan trams. Kijk maar eens goed rond. Dat er al eens eentje spoorloos in een zinkgat verdwijnt of onder de Schelde in het niets lijkt op te lossen, of ergens in de periferie wordt opgeslokt door een soort Antwerpse Bermuda-driehoek, nemen we erbij. Maar kijk eens naar de rijke keuze die we verder nog hebben. Spooktrams, defecte trams, trams die van onder tot boven en over de ramen heen volgeplakt zijn met schreeuwerige reclame, tramwrakken, smerige, vieze en vuile trams, stokoude, oude, maar ook relatief nieuwe en nog nieuwere trams, trams die onderdelen kwijtraken, vliegende trams, dat zijn er die volgens de informatieborden onverhoeds een andere tram voorbij steken, ontsporende en botsende trams, en het aanbod breidt nog steeds uit. Zo werden er ook al achteruitrijdende trams gesignaleerd, en onlangs hebben we zelf trams gespot die niet alleen het spoor bijster, maar ook het noorden kwijt waren. Maar met deze laatste soort hebben we vorige week al kennis gemaakt. En verder is er een overdadig aanbod aan informatie via allerlei uittijende informatiesystemen. Dat die meestal ofwel foute, ofwel tegenstrijdige, ofwel geen informatie doorgeven, of soms zelfs helemaal niet werken. Een kniesoor die daarop let. Ik groeide op in een land waar ik niet kon zeggen dat ik homo ben. Daarom probeerde ik eruit te zien als een soort stoere vent dat kon gedijen in mijn wijk. Maar ik voelde me niet zo. Dat zegt Damna Vesala, artistiek directeur bij Balenciaga, in een interview met de Morgenmagazine van vorig weekend. Anderen die met hun seksuele identiteit hebben geworsteld of het moeilijk hadden om die te aanvaarden, kunnen daar wellicht best inkomen, al was het maar omdat ze zichzelf ook anders gedroegen dan ze zich voelden om niet het slachtoffer te worden van haat of pesterijen. Maar volgende uitspraak klinkt toch een beetje minder onschuldig. Dat je met luxe zou moeten tonen dat je rijk bent, vind ik maar niks. Ik draag liever een tas die me er niet laat uitzien als een van die burgertrutten die zo'n tas kunnen betalen. Einde citaat. Wat wil hij daarmee eigenlijk zeggen? Dat hij zijn rijkdom niet opzichtig wil tonen? En waarom dan niet? Uit zuinigheid of gierigheid? Of uit schrik voor de reacties? Of omdat het voor hem ook niet oké voelt? Nochtans zijn er genoeg rijken die maar al te graag tonen dat ze rijk zijn. Daarmee geven ze te kennen dat ze denken hoger op de sociale ladder te staan, dat ze het gemaakt hebben. En daardoor menen ze dat ze daardoor meer achting verdienen en meer gedaan kunnen krijgen. Zijn laatste zin vind ik wel vreemd. Hij wil er namelijk niet uitzien als die burgertrutte waarmee hij aangeeft dat hij dan wel rijk is en dat men dat ook wel mag zien, maar niet door met iets rond te zeulen waar anderen met veel minder geld, die alles over zouden hebben om zich zo'n dure tas aan te schaffen, wel meegezien willen worden. Hij wil dus vooral niet geassocieerd worden met een bepaald soort rijken, al maakt hij er wel deel van uit. De volgende mening van schrijver Yves Petrie zal hem, al zeker in LGBTQI+, kringen niet in dank worden afgenomen, wegens controversieel. Misschien net daarom toch iets om over na te denken. Al kan ik mij in de redenering vinden, ik heb er toch wel wat op aan te merken. Citaat van Petrie. Ik vind die labeling een fundamenteel verkeerde manier van denken. Ook al is die LGBTQ+ labeling intussen zeer uitgebreid, ze blijft een voortzetting van dat simplificerende pseudomedische gelabel dat in Victoriaanse of in Freudiaanse tijden is begonnen. Voordien dachten mensen helemaal niet in die vakjes. Er was een ondergrondse fluiditeit die niet gedefinieerd hoefde te worden. In mijn boek voer ik een 16-jarig meisje op dat zich er ook tegen verzet. Op die leeftijd ervaar je net voor het eerst de veeldimensionaliteit van een persoonlijk ik en dan zijn er van die redders die je onmiddellijk toch in een hokje duwen om je te beschermen tegen de boze wereld. Laat die jonge mensen toch de vrijheid om zichzelf niet te moeten benoemen. Of toch niet in die Anglo-Saxische identitaire terminologie. Ze zullen zelf wel op hun tempo tot een zelfkwalificatie komen. Of ze zullen worden zoals ik en daar helemaal geen behoefte toe voelen. Dat zou ik pas emancipatie noemen. Einde citaat. Het is natuurlijk niet omdat men in vroegere Victoriaanse of Freudiaanse tijden niet in die vakjes dacht, dat het nu geen probleem is. De labeling waarover Petri het heeft is soms nodig om de problemen waarmee LGBTQI+ personen te kampen hebben te benoemen, zichtbaar te maken voor de buitenwereld en vooral om duidelijk te maken waar ze mee worstelen. Zijn het immers niet net de mensen buiten de LGBTQIA+ gemeenschap die moeite hebben met die labels, maar ze tezelfde tijd wel gebruiken om mensen te discrimineren en uit te sluiten? Er is al erg veel heisa geweest over het wereldkampioenschap voetballen in Qatar. Er was de laatste dagen, nu het kampioenschap al een paar dagen bezig is, niks anders meer te horen. De eerste dagen ging het nog over de regenboogband, waarmee de weldenkende landen wel eens een poepje zouden laten ruiken aan dat achterlijke woestijnland waar corruptie hoogtij viert en mensenrechten van geen tel zijn. Ondertussen is het protest nog nauwelijks hoorbaar en krijgen we nog bijna uitsluitend verslagen van hele voetbalmatchen de hele dag en misschien zelfs de hele nacht door in de maag gesplitst. Af en toe ook nog een oprisping over de FIFA die zaken heeft afgedwongen die geen weldenkend mens zou mogen pikken. Toen de toekenning aan Qatar als organiserend land werd bekendgemaakt, wist iedereen dat die beslissing alles met corruptie en veel geld te maken had. Een boycott was echter niet aan de orde. Dat er bij de bouw van de stadions en de infrastructuur mensen nauwelijks betaalde slavenarbeid moesten verrichten, die daarbovenop ook nog eens slecht gehuisvest waren, en dat is een groot understatement, en er vele duizenden slachtoffers zijn gevallen. De FIFA sprak van officieel 3 doden, terwijl The Guardian het heeft over 6.751 doden in de loop van de jaren 2011 tot 2020. Het maakte allemaal niet veel uit. Op het allerlaatste moment besliste Qatar dat er geen bier mocht verkocht worden en gaf daarmee de FIFA het nakijken. Geplande protesten tegen de schending van mensenrechten en de achterlijke houding van het woestijnland in zaken rechten voor hooligans werden door de FIFA verboden op straffen van een gele kaart en uiteindelijk zelfs uitsluiting. Braaf als goed gedresseerde hondjes deed iedereen wat gevraagd werd. Er werd wat tegengestribbeld en dat was het. Wegprotest. Voor het geld wijkt alles. Tot nog toe heeft alleen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Hadji Labib, zich in de voetbaltribunes in Qatar met een regenboogband vertoond voor de eerste WK-match van de Rode Duivels tegen het Canadese elftal. Dat symbool is niet toegelaten in het Arabische land, omdat het beschouwd wordt als een politieke boodschap. Maar zelfs de voorzitter van de FIFA, die eerder al zwaar had uitgehaald naar hen die het zouden riskeren, leek er niet eens aanstoot aan te nemen. Wellicht om nog meer aandacht te vermijden. De voetbalploegen, de coaches en de internationale koepelorganisaties zijn als laffe honden terug in hun hok gekropen. Wat zou er gebeurd zijn als men voet bij stuk had gehouden? Misschien was het wereldkampioenschap dan afgelast. En eigenlijk was dat de enige goede oplossing geweest. Belangrijke mensen krijgen al eens een forum op radio of tv of in kranten en tijdschriften. Hoe belangrijker, hoe groter de kans. Die is nochtans niet altijd recht evenredig met de aandacht die ze echt verdienen. Zo kreeg onder meer Bart de Wever al eens een door hem zelf gestuurde reeks van 3 uitzendingen op de openbare omroep, waarin hij zonder weerwoord van alles kwijt kon. Omdat de Wever een redelijk invloedrijke politicus is van een rechtse partij, was dat eigenlijk niet echt slim van de openbare omroep. Maar de echt belangrijke en interessante mensen zijn zij die een hele reeks krijgen, al of niet op de openbare omroep. Een docu-soap, een soort personality-soap, waarbij ze meestal hun hele familie betrekken. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je het echt wel gemaakt hebben. Het maakt niet uit of dat financieel is, dan wel door een overdosis stupiditeit of als volslagen idioot. We denken dan aan de Pfafs, de Plankaarts, de Verhulstjes, de Milantjes. We kunnen er nu nog eentje aan toevoegen, de Vermeijers. U weet wel, die komiek die het moet hebben van het gekke bekken trekken. Het potentieel voor dergelijke soaps mag dan wel haast onuitputtelijk zijn. De zenders zouden er beter toch wat spaarzamer mee omspringen. Dit was het Nabije Westen voor deze week. Tot volgende week.